Er staat: voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen: voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Tot zover. Want dit is ongetwijfeld toch het belangrijkste gedeelte van deze uiteenzetting die feitelijk doorgaat tot en met vers 21. Een gedeelte waarin inderdaad sprake is van een gelijkenis, maar zelfs van meerdere. In vers 6 immers al staat: deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En daarna begon hij opnieuw te spreken en kwam er opnieuw een gelijkenis voorbij ter aanvulling van de eerste, maar ter verklaring nooit. Want ook hier geldt hetzelfde beginsel dat geldt in Matthäus, Marcus en Lucas. En in die geval in Matthäus, Marcus, Lucas staat het er ook gewoon bij. Daar staat namelijk bij dat gelijkenissen helemaal niet de functie, ik wou zeggen de bekende functie, maar ze hebben die functie niet, dus ik mag ook niet zeggen bekende functie. Hè? Maar dat gelijkenissen helemaal niet de functie hebben om iets te verklaren. Maar integendeel, ze hebben de functie om iets te verbergen. Ik zou het niet kunnen bedenken, maar het hoeft ook niet, want het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat in tegenstelling tot de meest gangbare opvattingen die zeggen dat gelijkenissen uiteenzettingen zijn ontleend aan de natuur of aan het maatschappelijk leven, die tot doel hebben om bepaalde anders wat onduidelijke zaken duidelijker te maken. Ik moet u zeggen, ik heb twee belangrijke argumenten waarom dat niet het geval kan zijn. Het eerste is gewoon het Bijbelse argument dat als gelijkenissen een uitleg behoeven, een verklaring behoeven, dan zijn zij in zichzelf dus geen verklaring. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En ze behoeven een verklaring en in sommige gevallen wordt die ook gegeven. Niet altijd, maar soms wel. Het andere argument is dat ik geen onderwerp weet waarover zo wild gefantaseerd wordt, juist als over de gelijkenissen die door de Heer Jezus gesproken werden, hetgeen alleen maar kan omdat ze in zichzelf niet iets openbaren, want anders zou er ook geen verschil van mening over kunnen bestaan. Toch? Ja, het spijt me altijd te moeten zeggen. Sommigen zeggen dat ik het ook helemaal niet moet zeggen, maar ik heb ooit wel eens een stukje gelezen van een bekende verklaring als bijvoorbeeld Spurgeon, die in bepaalde kringen heel beroemd is. Heel geëerd is ook. Maar als je leest wat die man schrijft over de gelijkenis in het algemeen, dan barst ik spontaan in wenen uit. Want de man kan er wel mooi over praten. Dat is prachtig, maar hij begrijpt ze niet. Ja, hij begreep ze niet. Want de man is natuurlijk al enige jaren geleden overleden. Ja, ik bedoel ook niks lelijks te zeggen, maar ik geef het maar als voorbeeld. Want ja, je kunt erover filosoferen, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij leren begrijpen wat die gelijkenissen zeggen. Dat valt niet mee, omdat ze ook niet de functie hebben om iets te verklaren. Ze hebben de functie om iets te verbergen. En wat voor de gelijkenissen geldt, geldt in het algemeen voor heel het Oude Testament. Wij zouden ze lezen in het licht van de Nieuwtestamentische schriften in het algemeen en meer in het bijzonder in het licht van de Nieuwtestamentische brieven. Want zo werkt dat nou eenmaal. Dat is een vast beginsel. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? Ik citeer altijd Matthäus 13, maar het had net zo goed Marcus of Lucas kunnen zijn. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Het antwoord is omdat het u gegeven is, weliswaar, om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En daarom spreekt de Heer tot hen, tot deze, tot de scharen, in gelijkenissen. En bij gelegenheid verklaart hij ze aan zijn discipelen. Al moet ik zeggen dat die verklaring dan toch altijd heel summier was. Maar het doet verder ook weinig ter zake. Waar het maar om gaat is dat we hier gelijkenissen vinden. En dat betekent dat ze dus, zoals gebruikelijk, handelen over wat bekend staat als de verborgenheden, dan wel de verborgenheid, van het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk gods. Verborgenheden dus. En daarmee komen wij terecht in onze tegenwoordige tijd, want wij leven in de tijd waarin dat koninkrijk van Christus nog verborgen is. Het zal pas geopenbaard worden na de opname van de gemeente, beginnend eigenlijk aan het eind van de 70e week van Daniel, bij de officiële wederkomst van Christus op de Olijfberg aan Israël. En die openbaring zal pas voltooid zijn, nog weer, als u mij vraagt, 33 jaar later, want u vraagt mij dat niet meer tegenwoordig, maar als u mij vraagt 33 jaar later, ter gelegenheid waarvan de Heer, de Zoon des Mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan pas beginnen de 1000 jaren en dan is het koninkrijk geopenbaard. Maar voor die tijd is sprake van verborgenheden van het koninkrijk, omdat de koning zich verbergt en dus ook het koninkrijk verborgen is. Daarom zei de Heer, als je dan toch wil bidden, bid dan al dus. Uw koninkrijk komen. Het is nog steeds niet gekomen. Het komt pas hierna. En wij zullen erin betrokken zijn in de komst van dat koninkrijk. Binnenkort in dit theater denk ik dan altijd. Maar vooruit. Hè? Ja. En dat het theatraal zal gebeuren, dat kan ik u verzekeren. Maar daar hebben we het nou even niet over. Hier gaat het over verborgene dingen. Betekent in de praktijk, dat is ook heel eenvoudig om dat meteen te concluderen, betekent in de praktijk dat als we hier het beeld zien van, in elk geval, als ik een gedeelte eruit mag halen, het meest bekende, het meest opvallende, als we hier een beeld zien van een goede herder die er een kudde op nahoudt en die kudde verzorgt, dan weet u meteen dat we terecht zijn bij de Heer Jezus zelf natuurlijk. Hij zei trouwens, ik ben de goede herder, dus dat deel wordt in ieder geval verklaard. En die kudde, dat zijn de zijnen, degenen die in hem geloven. En in de praktijk is dat tot op heden de gemeente. En als het koninkrijk eenmaal openbaar wordt, is het niet meer de gemeente, maar dan is het Israël. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over verborgenheden van het koninkrijk, want het is een gelijkenis. Ik kan niet missen. Je moet natuurlijk bepaalde beginselen die in de Bijbel zelf ons aangereikt worden, die moet je natuurlijk strikt hanteren. En daar gaat het maar om. Maar het begint niet met die herder, het begint met iets heel anders. Er staat dat de Heer zegt, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Het probleem is dat zo'n enkele zin uit de uiteenzetting hier helemaal nooit te verklaren of te begrijpen is. Per slot, we vinden het hier opgetekend door Johannes en u weet, die vertelt de dingen nou eenmaal niet systematisch. Want van Johannes blijf ik altijd hetzelfde zeggen. Hij loopt 100 keer om zijn... honderd schapen, toch niet? Nou, maar hij loopt 100 keer om zijn onderwerp heen en beschouwt het van alle kanten. Je moet ze eerst allemaal gelezen hebben, alle uitspraken die bij elkaar optellen of zoiets. En dan heb je ongeveer een idee waar het over gaat. Zo zit dat. Kan het ook niet helpen dat het soms wat moeilijk is voor ons moderne, westerse en wiskundig denkende mensen. Maar niettemin, de Heer zegt, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar die van elders die stal inklimt, is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, hoort er meteen bij. Vers 1 zou volgens mij juffrouw Nederlands ook niet mogen eindigen met een punt, want vers 2 begint met één voegwoord, dus daarvoor staat een komma. Toch? Heb ik op school geleerd. Ja. Dat was een gereformeerde school, dus er kan niks meer miswezen. Hè? Ja. Goed. Maar die door de deur ingaat is herder der schapen. 1-1. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, die is dief en moordenaar, maar die wel ingaat door de deur, die is herder der schapen. Dat woordje een slaken nogal vanzelfsprekend over, omdat het er niet om gaat dat er meerdere herders zijn, dat blijkt ook uit het stukje, en bovendien omdat het woord een nou eenmaal niet bestaat. Hè? Voor alle doeleinden met betrekking tot de Bijbel, het woordje een, onbepaald lidwoord, bestaat niet. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws en in het Nederlands zou je dus eigenlijk altijd moeten weglaten. Alleen in onze taal wordt het soms vereist. Maar je moet het hier weglaten, want het wekt de indruk alsof het misschien meerdere zouden zijn, maar dat is niet zo. En dus staan er hier 2 tegenover elkaar. Die niet ingaat, er staat niet die niet ingaan, maar enkelvoud die niet ingaat door de deur in de stal der schapen. Die is dief en moordenaar, niet dieven en moordenaars. Dat komt later pas aan de orde, maar dat is in het volgende deel. Dat is pas in vers 8 of zo, hè? Ja. Hier gaat het nog maar om 1. Die ene die niet ingaat, die is dief en moordenaar, en die wordt gesteld tegenover die andere, vers 2, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Wat daar tegenover elkaar gesteld wordt, is natuurlijk niet zo moeilijk. In vers 2 is sprake over herder der schapen, en dat is uiteraard de Heer Jezus, daar verandert niks aan. In de eerste plaats natuurlijk omdat hij dat later ook zegt. En in de tweede plaats omdat het ontleend is, de hele terminologie ontleend is aan oudtestamentische profetieën, waarin de Messias nou eenmaal voorgesteld wordt als herder, en waarbij bij gelegenheid de zijnen, want zo noem ik het maar het liefst, worden voorgesteld als een kudde. Schapen, wel te verstaan. In elk geval klein vee. Ik kom daar later wel op, want het is in verband met vers 16 toch onvermijdelijk om oud-testamentische schriftplaatsen op te zoeken, maar ik dacht dat het duidelijk genoeg was dat de Heer ook in het Oude Testament, althans dat de Messias in het Oude Testament wordt aangekondigd als herder. Bovendien, de belangrijkste leidslieden van Israël in de oud-testamentische geschiedenis waren oorspronkelijk dan wel eerst herders. En ik heb het niet eens over Abraham, Isaac en Jacob, maar ik heb het wel over Jozef. Mozes bedoel ik. Die andere in Egypte. Hè? Mozes. Want u weet hoe dat was. Hij zei, maar ik kan natuurlijk niet de kinderbijbel hanteren vanavond. Hè, dus we doen het heel snel. Hij zou de verlosser van Israël zijn. Hij meende ook dat de zijnen, zijn volk, Israël, dat ze in hem de van God beloofde verlosser zouden herkennen. Dat deden ze echter niet. En dus moest hij vluchten om 40 jaar later alsnog terug te keren, alsnog als de verlosser van zijn volk. En in die tussentijd was hij herder. Is toch een prachtig verhaal? De Heer Jezus kwam, de bedoeling was dat de zijnen hem als de van God beloofde verlosser zouden herkennen, en koning dus ook, maar zij beliefden hem niet. Hij is uitgegaan buiten de legerplaats, hij heeft zich teruggetrokken enzovoorts. En niet na 40 jaar, maar na 2000 jaar, kan ik rustig zeggen, want dat lijkt me toch in ieder geval bijbels. Na 2000 jaar zou hij terugkeren om alsnog zijn volk te verlossen. En in de tussentijd hoedt hij de kudde van oom Jetro. Is hij de zoon van een priester. En dus priester, Jetro. Dat is leuk, hè? Dat zijn prachtige dingen. Een kudde. In de woestijn, buiten de legerplaats. Dat is het verhaal. En dat is maar één detail uit de hele geschiedenis natuurlijk. Want al die details spreken in feite over precies hetzelfde. Mozes, eerst herder, 40 jaar. Daarna, koning. Ik ben altijd wat voorbarig als ik koning zeg. Maar het staat geloof ik 1 keer nog net in de Bijbel, dat hij als koning genoemd wordt. Maar in ieder geval, de leider en verlosser van Israël. En voor David gold iets dergelijks. Hij moest achter de kudde vandaan gehaald worden, met grote nadruk zelfs, gezocht worden. Maar hij moest achter de kudde schapen vandaan gehaald worden om tot koning gezalfd te worden en later ook om daadwerkelijk koning te zijn. De herdervorst is dan de traditionele theologische term, de herderkoning, spreekt men dan over. Nou goed. Dus de Heer zelf is degene die in vers 2 genoemd wordt. Die door de deur ingaat is herder der schapen. En die daar niet doorheen gaat, wie is dan die andere eventueel? Als er maar één is, want in vers 1 is het er maar één die niet ingaat. En die dus geen herder is, maar dief en moordenaar. Ja, dat is degene die in zijn eigen naam komt en die zouden ze wel geloven. Maitreya, de antichrist. Die aardige meneer die de volkeren zal vriendelijke wijze met zijn stem zal leiden. U weet vast niet meer wat ik eind 95 gezegd heb. Maar ik wel, want ik heb net die bandjes allemaal gehoord. Komen cd's van, broeder, vandaar. Maar ja, ik was er zelf van onder de indruk, moet ik je eerlijk zeggen. Van dat verhaal, nog steeds. Ik kan nog steeds iedereen aanbevelen om het te beluisteren. Maar in ieder geval, het gaat om die ene andere, die dief en de moordenaar, degene die komt in de plaats van anti de Christus. Degene die niet de deur doorgegaan is. Want de Heer Jezus, die wij kennen als de herder van de kudde en dus als hoofd van de gemeente, dan wel als hogepriester van zijn volk, om eens twee synoniemen te noemen. Als hoofd van zijn lichaam kan trouwens ook. Het is allemaal hetzelfde. Die is door de deur gegaan, zodat de eerste vraag is, en daar verslikken velen zich in, de eerste vraag is, wat is dan die deur? En dan komt het antwoord gewoonlijk, ja, dat is de Heer ook. Want dat staat een paar versen verder, ik ben de deur. En het aardige is nu, als je dat antwoord geeft, dan heb je het nog niet begrepen. Hoewel het zwarte vinden in de Bijbel staat, dan heb je het niet begrepen. Want ik zou er een andere uitspraak uit het Johannes-evangelie naast moeten zetten. Ik meen uit het volgende hoofdstuk. Jazeker, uit Johannes 11, waar de Heer zegt, ik ben de opstanding. En daarmee het leven. Men zou de termen bij elkaar optellen en dus lezen, ik ben het opstandingsleven. Ik ben de opstanding en daarmee dat leven dat door opstanding tot stand komt. Verwekt wordt is dan eigenlijk het woord. Uit de dood, als het er helemaal over gaat. Want de gedachte is dat die deur in Johannes 10 feitelijk niks anders is dan opstanding. Nou ja, eventueel dood en opstanding. Dat wil ik er wel bij zeggen. Sommigen eisen dat van me, dat ik dat er elke keer bij zeg. Ik vergeet het wel eens. Maar ik zeg altijd, opstanding is nou eenmaal opstanding uit de dood. En dus is het altijd dood en opstanding, ook als je alleen maar opstanding zegt. Maar de deur is de toegang, de doorgang, eventueel wordt het ook de poort genoemd in andere schriftgedeelten. De deur die van de oude schepping naar de nieuwe schepping gaat. Uit de dood in het leven, zo u wilt, maar ik vermag het verschil niet te zien. Het is uit een oude schepping naar een nieuwe. Dat is de deur. Die je ook ziet bij een geopend graf. In de Bijbel bedoel ik, hè? Het graf en de steen weggerold. Die deur is dat, maar ik bedoel het uiteraard nog steeds overdrachtelijk. Ik ben even aan het zoeken. Noem eens een deur uit de Bijbel. Wat dacht die? Wat er toch over Mozes? Dus dat kan nou meteen wel even. Die van bij de uittocht uit Egypte. Die slachten van het paaslam, weet u nog, en het bloed van het paaslam, zijn we toch bij schapen terecht. Maar de Heer was namelijk niet alleen de deur der schapen, de herder der schapen, maar hij was zelf ook een schaap. Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar nou het verschil alleen nog. Hè? Nou goed. Maar bij het slachten van het paaslam werd het bloed van het paaslam gestreken, vereenvoudig gezegd gestreken, aan de deur. En die deuren waar het bloed aan gestreken was, dat waren de deuren waaruit de Israëlieten uitgingen, dan wel ingingen, want dat maakt mij niks uit, de slavernij uit en de vrijheid in. Waardoor ze uitgingen buiten de lege plaats, maar eigenlijk typologisch uitgingen uit een oude verbond naar het nieuwe. Nou ja, u en ik weten, ze gingen het oude verbond in toen, maar ik heb het nu over de profetische betekenis. Zij verlieten de slavernij uit Egypte, daarmee ook de zogeheten legerplaats, dat was Egypte in dat geval. En ze gingen naar buiten, de woestijn in, Maar het is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. Door de deur, maar die deur is een beeld van dood en opstanding. Maar als ik het zo zeg, zeg ik het toch niet goed. Ik zeg toch maar weer gewoon opstanding. Want dat is wat het is. De levende deur. Ik weet dat velen helemaal gefascineerd en gebiologeerd worden door het zien van bloed. Maar bloed is een beeld van leven. En als bloed van het paaslam gestreken wordt op de deur, wil zeggen dat we daarna van doen hebben met een levende deur. En dat het leven van de deur hetzelfde is als het leven van het lam. Het lamstier van wat je daarna overhoudt, is de levende deur. Dat is eigenlijk het idee. En door die deur ging men uit het leven in. Men werd verlost van de dienstbaarheid van de slavernij. Dienstbaarheid dus. Maar profetisch en typologisch wil zeggen verlossing van de dienstbaarheid van de wet. Slavernij van de wet. Maar in bijzonder dienstbaarheid der verderfenis. Slavernij van de dood. Term is uit, wat is het, Hebreeën 2 onder andere dan. En die deur staat dus gewoon voor dood en opstanding. Ik meen trouwens dat, hoe lang is het eigenlijk geleden dat ik in Oldenbroek over dit onderwerp gesproken heb op een zondag? Ja? Eind april vorig jaar. Nou. Ja, dat heugt mij nog wel. Waren wij toen niet even voor de gelegenheid in Psalm 118? Ja. Nou, die noem ik dan nu ook maar. Als voorbeeld. Met een verwijzing dan in het bijzonder naar Psalm 118, vers 19. Nou, daar hebben we de volgende Bijbelstudiedag dus ook weer over. Want dan zouden we het hebben, 16 januari aanstaande, over de rechterhand Gods. En die wordt nogal genoemd hier in deze psalm. Want er staat de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik citeer even uit, wat was het, vers 15 geloof ik. Ja, vers 15. En dan vers 16, de rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. Het zijn woorden die via de psalmen, via de psalmist, in de mond gelegd worden, uiteraard, zoals altijd, van de Heer Jezus. Die leed en stierf. En daar gaat deze psalm ook over. Over zijn benauwdheid, over zijn lijden, maar ook over de verhoring. De Heer heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. Vers 5. En in de ruimte stellen, dat is leuk, dus zoek je dat maar eens op. Het woord ruimte in de Bijbel spreekt altijd over het nieuwe verbond. Ja, is zo, de ruimte. Want onder de wet is men opgesloten en onder het nieuwe verbond der genade staat men in de vrijheid, in de ruimte. De Heer plaatst ons in de ruimte, heet dat. En het is nieuwe schepping, nieuw verbond, waar het mee wezen mag, maar feitelijk opstanding dus. Nou goed, ik kan het niet allemaal bespreken, maar die voorgaande versen gaan nou eenmaal enerzijds over het lijden van de Heer Jezus en zijn dood, en vervolgens zijn opstanding uit de dood in vers 17 bijvoorbeeld, ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen, zoals het op zoveel plaatsen staat, met name in de psalmen. Hij zou opstaan uit de dood en daarna de werken des Heren, de grote daden Gods, verkondigen. Dat laatste staat van de discipelen toen ze op de Pinksterdag spraken. Ze verkondigden de grote daden Gods, de grote werken Gods. Maar het is wat de Heer zelf zou doen in zijn functie van profeet, dan wel zijn functie van hoge priester in onze tegenwoordige tijd. De werken Gods die bekend zouden gemaakt worden, niet aan de wereld, want daarvoor zouden ze juist verborgen worden, maar ze zouden bekend gemaakt worden aan de grote gemeente, aan de zijnen, aan degenen die God hem gegeven heeft, vrij na Johannes 17 dan. Maar ik citeer natuurlijk een heleboel schriftplaatsen nu tegelijk, en doe maar net alsof ze redelijk bekend zijn. Hier staat dan, ik zal niet sterven maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. God heeft zijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, wordt er bij gelegenheid gezegd, ik meen door Petrus, in zijn toespraak op de Pinksterdag. Hij werd van de dood niet gehouden, God heeft hem ter dood niet overgegeven. Dan geciteerd uit Psalm 16, er zijn talloze psalmen die precies dezezelfde dingen onder woorden brengen. Inclusief natuurlijk de bekende Psalm 23. Leuk hè, de Heere is mijn herder. Maar in die psalm is de Heer Jezus Christus niet de herder, maar juist het schaap. Om zo'n belasting te maken vanavond. He? Maar het is nou eenmaal zo. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, zijn woorden van de Heer Jezus. Nou goed. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Ik zeg altijd, want die uitspraak kennen jullie al lang van mij, naar aanleiding van Psalm 23, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Hij ging er niet in, hij bleef er niet in, hij ging er dwars doorheen en hij wist het. En hij zegt dat dus. Ik ging niet in, al ging ik door een dal van schaduw. Al ging ik door de dood. Dwars door de dood. Ik vrees geen kwaad. En ik zeg altijd, als je een keer dood bent, heb je geen kwaad meer te vrezen. Tenzij dan dat je er nooit meer uitkomt. Dat is het enige waar je nog bang voor kunt zijn. Dat er geen eind komt aan de tunnel. Om eens een oud beeld te gebruiken. Dat is een wat lange deur, hè? Dat weet je. Dat is een tunnel. Ja, maar dat is die deur waar we het over hebben. Nou, hier heet het niet een tunnel. Maar dit is gewoon, heb ik van... Was van Freud? Nee, van Jung zal ik dat wel hebben. Wel goed, dat doet er ook niet toe. Tunnel als beeld van de dood, hè. Ik heb altijd een hekel aan die dingen. Echt waar, hoor. Maar goed. Maar hier staat, hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En dan doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. En vervolgens, ik zal de Heere loven. Dit is de poort. Want eerst heet het poorten, maar... U weet dat die van enkelvoud en meervoud zich niet al te veel zal moeten aantrekken. Maar in vers 19 heet het poorten. Maar in vers 20 staat er gewoon, dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. De hele gedachte is dat eerst de Heer Jezus door deze poort zal gaan. Zie je dood en opstanding? Nou ja, andere term. Dat eerst de Heer Jezus zal worden wedergeboren. En daarna degene die in hem geloven. Want die, Matthäus, zouden hem volgen in de wedergeboorte. Zei de Heer. En daarna zouden ze met hem zitten op tronen. In zijn koninkrijk. Nou, hier gaat het over precies hetzelfde. De Heer zelf zou eerst door die poort gaan. De dood uit namelijk. Opstanding. En daarna ook de rechtvaardigen. En u en ik weten, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Nee, niet naar de normen van de wet. Maar degene die niet werkt en dus de wet gewoon vergeet. Hè? Ja, Romeinen. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Rechtvaardigen in de Bijbel zijn per definitie gelovigen. Daarbuiten bestaat geen rechtvaardigheid namelijk. En dus, dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En daarna, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en gij mij tot heil geweest zijt. En het zal duidelijk zijn dat die naam des Heren of de werken gods of de lof gods, lof des Heren bekend zal gemaakt worden aan deze rechtvaardigen. Als je deze versen goed bij elkaar leest en bij herhaling is dat duidelijk. Aan wie maak je die dingen bekend? Aan die rechtvaardigen die hem zouden volgen door die poort. En voor zover wij gelovigen zijn, zijn we hem daardoor gevolgd. Want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dus het heeft een eenvoudige idee. En hoewel hier niet over een herder met schapen gesproken wordt in Psalm 118, heb je toch ongeveer dezelfde gedachte. De eerste die door die poort dan wel deur gaat, is de Heer Jezus en daarna volgen de rechtvaardigen. De gelovigen namelijk. En dat is het waarover Johannes 10 dan ook inderdaad spreekt. En dit was maar een voorbeeld hoor. Het is een makkelijk voorbeeld bovendien, omdat uit de volgende verse, vanaf vers 22 in Psalm 118, heel duidelijk is dat er uitspraken zijn, eerst over de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf, en daarna over onze tegenwoordige bedeling, waarin immers die steen die de bouwlieden verworpen hadden, niettemin geworden is tot hoofd des hoeks. Het is een beeld dat in het Nieuwe Testament wordt toegepast op de gemeente. Een tempel met als hoofd des hoeks, als hoofd, of hoe het maar heten mag, hoeksteen, Christus. En zo vinden we dat op vele plaatsen. Nou goed, met nog aan het eind van de psalm in vers 27 in elk geval, nou eerder al, vers 26 en 27, een verwijzing naar de gebeurtenissen van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar ik heb altijd problemen met de term, omdat de essentie van die gebeurtenis juist was dat verhaal daar ophield. Men kwam niet in Jeruzalem, althans niet feestelijk. Toch, het hield op bovenaan de Olijfberg. En als je op aarde het koninkrijk zou willen zoeken, nee, je moet het eerst zoeken in de hemel. Als je me daarna vraagt, maar als ik het nou op aarde wil zoeken, waar moet ik het dan zoeken? Dan zeg ik op de Olijfberg. Dan vind je ook niks. En ik heb nog een optie, ik zou het ook zoeken in Glastonbury. Maar daar vind je ook niet zoveel meer tegenwoordig. Maar dat zijn zo van die plaatsen die op aarde in aanmerking komen. Maar typologisch, de Olijfberg. Want dat is de functie van de Olijfberg in de Bijbel. Een berg buiten, met grote nadruk, buiten en zelfs officieel voor Jeruzalem. Waar de Heer een onderkomen had. In het huis van Maria, Martha en Lazarus, waarover meer in Johannes 11. Volgende hoofdstuk, dus we blijven netjes in de buurt. Maar de gedachte is, de Heer is nooit tot Jeruzalem gekomen eigenlijk. Ze blijven steken op de Olijfberg, want waar werd de heerlijkheid des Heeren voor het laatst gezien? Vroeg ik aan Ezechiël. En hij zei, op de berg die voor Jeruzalem ligt. En volgens Zacharia is dat Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. En waar is de Heer Jezus het laatst gezien? De opgewekte Christus, dat is de heerlijkheid des Heeren. Wel, net zo goed, op de Olijfberg. En als het verhaal verder gaat, ja, dan komt hij inderdaad op de Olijfberg om daarna te eindigen alsnog in Jeruzalem. Nou, niet rechtstreeks, maar vooruit. En dat bedoel ik dus letterlijk, hè, voor de gelegenheid. Hebben we het later weer over. Als u maar begrijpt wat die deur is, de deur die uitleidt uit deze oude wereld, uit het huis eigenlijk. Daarna verdwaal ik ogenblikkelijk in de symboliek, want de deur wordt ook voorgesteld gewoon door één kruis. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Dan komt er dat een deur is een dalet in het Hebreeuws en een dalet is het getal 4 en een 4 is gewoon een kruis. Dus hoe kom je het huis uit? En sommige mensen denken dat de wereld draait. En dat, ik vind het zo'n dwaze gedachte. Hoe lang ik erover nadenk, hoe dwazer ik hem vind. Dat de wereld draait en vergelijken dus de wereld met één draaimolen. En u weet hoe het is met draaimolens. Je wil eruit. Hè? Veel bezongen overigens. Dezelfde gedachte. Maar dat ding, dat staat niet stil. Zongen, hoe heet die juffrouw ook alweer? Die 50e jaren. Af en toe gaan pa en boe met ons naar de speeltuin toe. Ja, en over het drama, maar dat ding, dat staat niet stil. Hè? Nou goed, maar men wil eruit. Maar de wereld is een huis waarin men opgesloten zit. Eigenlijk een gevangenis. Is ook leuk trouwens, want een redelijk Nederlands woord voor gevangenis is gewoon het Hebreeuwse woord voor huis. Namelijk baies. Het is gewoon jiddisch, maar het betekent gewoon huis. Nou ja, huis van bewaring zal het dan zijn. Maar men wil eruit, precies. Sommigen liever niet, omdat men niet weet hoe het buiten is. Maar men moet eruit. Maar de enige weg eruit is door de dalet. En daarmee via dood en opstanding. Dat is het idee. Zie? Nou, die deur is dat. Nou ga ik terug naar Johannes 10. Er is er één, die wordt dief en moordenaar genoemd. Dat is de leugenaar van de beginnen. Degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel, of hoe je maar heten mag, dat is die dief en moordenaar. Maar de echte herder is degene die door de deur ingaat. Uitgaat had ook gekund, maakt niks uit. Hè? Want door de deur gaat men het ene uit en het andere in. En die deur is dood en opstanding. Staat er ook keurig bij vers 3, deze doet de deurwachter open. Kunnen ze zich voorstellen dat dat ontleend is aan de gebruiken in het maatschappelijk leven dan wel in de agrarische sector. Daar komt de herder met zijn kudde en bij de deur van de stal staat iemand die de deur voor de herder open doet. Dat geloof je toch zelf niet? Hè? Die noemen ze een deur. Dat geloof je toch zelf niet? Je hoeft twee keer per dag wat te doen. 'S morgens de deur open doen, kan iedereen eruit. En 's avonds... Nah, kom. Hè? Maar zo zit het ook niet. Het is er daar niet echt aan ontleend. Waar het over gaat is namelijk dat deze deur inderdaad die is van de opstanding uit dood. De deur die toegang geeft feitelijk tot een nieuwe schepping. Die deur zit altijd dicht. Nee, dat is net als die deur die ze in, van het Vaticaan en van al die kerken. Die zit ook altijd dicht, behalve in het zogeheten jubeljaar. Daar komt de paus, kan je voorstellen. Ja, nou. Komt hij met een hamertje, dan moet hij... Wat moest hij ook met een sleutel? Nee, een hamertje. Een diamantenhamertje. Dan moet hij iets kapot slaan of zo, geloof ik. Ja. Hè? Ja. Vermoedelijk de hamer, ja. En dan gaat eens in de 50 jaar of weet je veel wat, gaat de deur open. Waar dat toch allemaal vandaan komt. Dat zal ook niet interessant zijn. Maar de gedachte is dat deze deur was altijd dicht. En die is voor het eerst open gedaan... bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de vraag was... Nou, de vraag was... laten we het niet te makkelijk maken. De vraag was, wie heeft de steen weggerold? Toch? Dat is een paar hoofdstukken verder. Dat weten we nu nog niet. Wie hem weggerold heeft. Maar het antwoord is natuurlijk, God zelf. En hoe hij dat gedaan heeft... ja, dat doet verder weinig de zaak. Maar het wegrollen van de steen in zichzelf is ook al een beeld van wedergeboorte. Nou goed, ik probeer die typologie zoveel mogelijk nou maar te passeren. Maar er spreekt zoveel over in de schrift. Hè? En de vraag is dus wie rolde de steen weg? Maar hier is de vraag, wie doet die deur open? Wie is die deurwachter? Ik ken er trouwens nog een hoor, nog zo'n aardige deur die bewaakt werd. Die is ook altijd dicht. Of toch niet? Dat is ook leuk om te vertellen. Dat is die van de Hof van Eden. Want de mens werd uit de hof gedreven. En daarna werd er een gerub, wat dat ook wezen mogen. Werd er een gerub gesteld ter bewaking. Opdat de mens niet de weg zou kunnen gaan naar de boom des levens. Want... als men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads... we zouden het moeilijk maken vanavond, hè? Als men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads... kortom, als men leeft onder de wet... dan krijgt men van Gods wegen geen toegang... tot de boom des levens. Dat is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond der genade. Net zo. Met andere woorden... waarom werd gewoon niet de deur op slot gedraaid? Er hoeft er verder ook niemand bij te zijn. Waarom staat er een gerub? Om eventueel toch de deur open te doen. Of als er geen deur is, om eventueel toch iemand door te laten naar de boom des levens. Dat is het idee. En daarna, wat is een gerub? Het antwoord is de uitbeelding van de eerstgeborene. Dat kan ik nou niet uitleggen, want dat is wat ingewikkeld. Maar dat is het. De eerstgeborene. Vandaar dat zelfs de duivel een gerub genoemd wordt. In Ezechiël 28. Maar die was in ander opzicht. En binnen een ander kader. Net zo goed. Eerstgeborene. Dat staat daar ook in de verleden tijd. Hè? Gij waart. Overdekkende gerub. Er zou in ieder geval een eind aankomen. Maar een gerub is een uitbeelding van de heerlijkheid. Van de eerstgeborene. En in de praktijk dus bijna altijd... van Christus. En zo is het met de bewaking van de weg naar de boom des levens. Men kan er komen, inderdaad, via de Heer Jezus. Vroeger zei ik altijd, ja, je kan er wel langs, maar die gerub heeft de zwaar, dus je kop gaat er wel af. Maar tegenwoordig moet ik dat wat netter zeggen. Je hoofd gaat er wel. Ja, goed. Dank je, broeder. Vind ik een heel goed alternatief. Ja. Het is een kwestie van dood en opstanding, precies, ja. Nou goed. Maar die deur waarover hier gesproken wordt, die wordt dus geopend alleen voor deze. Maar u weet, als er één schaap door de deur is. Volgend naar meer. Bij Arven Noach heb je dat feitelijk ook. Dan wordt die deur de van Gods wegen gesloten en ook open gedaan. Ja, precies hetzelfde. Het is ook een beeld van dood en opstanding. En het is ook de overgang van de oude naar de nieuwe wereld. Ik kan trouwens, ik heb het eens nagewillen vragen in Sodom, maar dat was wat moeilijk. Het valt niet mee om ze diep te duiken daar namelijk in de Dode Zee. Maar vooruit, ik heb het eens na willen vragen in Sodom, maar daar konden ze bij gelegenheid ook de deur niet vinden. De deur niet vinden. Hetzelfde probleem. Het is een uitbeelding van dood en opstanding. Toegang naar een andere wereld. Ja. In sprookjes en andere mythen is het dikwijls ook een spiegel, hè, waar je door moet. Naar die andere wereld. Dat is symboliek. Door de spiegel staan. Ja, men weet dat er een andere wereld is. Men stelt het voor via een spiegel. Moet er doorheen lopen. Toch kennen jullie die verhalen niet. Mogen jullie niet weten. Dan mag je niet eens lezen of zo. Hè. Toch? Nou goed. Die door de deur ingaat. De deur is dood en opstanding. De deur het huis en daarmee deze wereld uit, maar ook een andere wereld in. Die is herder der schapen. Degene namelijk, want je moet vers 3 erbij lezen, degene namelijk voor wie de deur geopend wordt door degene die daar het recht toe heeft en daar de macht toe heeft. De deurwachter. En dat kan dus alleen maar God zelf zijn. En dat is ook wat gebeurd is. Want de opstanding van Christus vond plaats door de kracht Gods. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, zei een van de discipelen in de tijd, in Handelingen. Het wordt meerdere malen herhaald. Maar God heeft hem opgewekt. En u weet wat Efeze erbij zegt. En hij heeft ons, omdat hij rijk is aan barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, hij heeft ons met hem opgewekt. En daar heb je dus die rechtvaardigen die met hem of achter hem aan diezelfde deur doorgaan en dus hem volgen in de wedergeboorte. Dus deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open, de deur namelijk. En daarna, en de schapen horen zijn stem, want die eerste is dan degene die voorop loopt. En u weet hoe dat is, ik zal het nog één keer vertellen. Als de schapen geen herder hebben, dan volgen zij gewoon het leidende schaap van de kudde. Hè? Dat is de belhamel, ja. Als die tenminste een bel om zich heeft, anders is het gewoon de hamel. Maar ja, zo, dat heet zo, ja. Dus het schaap waar de hele kudde achteraan loopt. Eén van de dieren heeft namelijk de leiding. Dat betreft gaat het zeer democratisch. Nee, gaat niet democratische knokken erom. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar zo is het. Eén heeft de leiding en de rest loopt daar achteraan. En wat er in de praktijk gebeurt bij de tamme dieren is officieel. In de praktijk speelt het zo'n rol van betekenis niet. Maar is officieel dat men dat leidende schaap die hamel eruit haalt. En die wordt vervangen door een mens. Dat is dan de herder en de schapen weten niet beter dan dat die dan voorop loopt en die de leiding geeft dat het ook een schaap is. Ze ziet er alleen wat anders uit. Dat is zo. Ik heb me door Martin Gauss tenminste, of wie was het? Of was het Midas Dekkers, weet ik veel. Weet je veel, maar laten vertellen dat je er honden op nahoudt. Die honden denken dat jij ook een hond bent. En bij gelegenheid proberen ze de macht over de groep over te nemen. Dus vandaag of morgen valt het beestje toch aan. En dat gebeurt echt hoor. Nou ja, behalve bij sommige hondjes maar achteruit. Hè. Ja, maar de kleine hondjes doen dat ook. Kijken wie er het sterkst is. En als je dan niet duidelijk laat weten dat je ze aan kunt. Hoewel dat soms helemaal niet het geval is. Maar als je dat niet duidelijk weet dat je ze aan kunt, dan ben je de klos. En dat betekent dat de hond voortaan de baas in huis is. En bij velen is dat ook het geval. Ja. Wat dat betreft lijken ze sprekend op kinderen. Die proberen ook de macht in huis over te nemen. Als je niet laat weten dat je zelf de baas bent, nemen de kinderen de macht in huis over. Zo gaat het, ik geef je garantie. Zo werkt dat. Echt waar. Nou. Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen, is dat de herder niet los staat van de kudde, maar onderdeel uitmaakt van de kudde. En dus ook wordt de Heer Jezus in onze Bijbel zelf ook als schaap voorgesteld. Als dat schaap of als dat lam dat ter slachting geleid werd en zijn mond niet opendeed. Maar daarbij werd hij, of daardoor, via de slagbank om zo te zeggen, werd hij wel degelijk de goede herder. Hij ging de deur door. En dat is het verhaal. Bovendien, als, dat vind ik heel leuk, dat is trouwens ook Johannes, hè, als we in Openbaring terechtkomen, is ook Johannes, en de Heer ons wordt voorgesteld als de koning der koningen, de Heer der heren, kortom, als de leeuw uit de stam van Juda, om maar eens wat te noemen, dan ziet men toch in het visioen een lam en geen leeuw. Een lam. Want daar gaat het om. Door zijn dood en opstanding heeft hij overwonnen. Met de nadruk op opstanding. Hoewel ik niks wil afdoen aan zijn dood, vanzelfsprekend. Maar het gaat om de overwinning die hij behaalde. Voor hem werd de deur open gedaan. Hij is de eersteling. Degene die ontslapen zijn de eerstgeborenen uit de doden, of hoe het maar genoemd wordt. Hij zou in alles, dan wel in allen, de eerste zijn. En dus wordt hij ons ook voorgesteld als herder, maar ook als de belangrijkste schaap van de kudde. Bovendien, voor zover de gemeente het lichaam is van Christus, maakt Christus zelf deel uit van dat lichaam en is daar ook lid van. Nou ja, het belangrijkste lid. Het hoofd namelijk. Toch? En daarna op een zijspoor, maar een andere parallel dus. Aaron, de hoge priester van het volk, was in zekere zin de baas van het volk. In religieus opzicht althans. Maar niettemin maakt hij gewoon van het volk deel uit. En daar gaat het maar om. Hè. Nou goed, terug naar dit vers. Deze wil zeggen, voor deze doet de deurwachter open. En daarna de schapen horen zijn stem, niet zozeer van die deurwachter uiteraard, maar van die herder der schapen uit vers 2, die zojuist door de deur gegaan is. Want hij gaat door de deur, daarna hoort men zijn stem, van de andere kant van de deur. En wij die zijn stem horen gaan dus tot hem uit, door de deur. Buiten de lege plaats. Dat is het idee. En daarmee van de slavernij in de vrijheid, van de lege plaats de woestijn in, wellicht. Dat is een negatief aspect, maar niettemin uit een oude schepping naar een nieuwe schepping, of als u dat liever hoort, uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende. Uit de duisternis naar het licht. En vanuit de wet naar de genade, vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond, en zo verder, uiteraard. Hè? Deze horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name. Het gaat niet over de hele kudde, het gaat over individuele schaap. Het is natuurlijk niet te ontkennen dat als in de toekomst sprake is van de bekering van Israël als volk, dan gaat het in de praktijk nog steeds natuurlijk om individuele Israëlieten die tot geloof komen. Dat is waar. Maar als ooit van toepassing gebracht zou kunnen worden het idee dat mensen individueel tot geloof komen en de Heer volgen en zo een kudde vormen, dan is dat in onze tegenwoordige bedeling, uiteraard. Want in onze bedeling gaat het niet om de bekering van Israël of iets dergelijks, of om de openbaring van zijn koninkrijk, of om alle mensen weer een broeder. Ik weet nooit waarom dat nou in Duits is altijd, maar alle mensen weer een broeder. Wat dat betekent, weet ik ook niet. Ik roep dat altijd. Maar gaat het om enkelingen, individuele mensen, die individueel tot geloof komen. Voor degene die dat niet helemaal volgen, kan ik altijd nog zeggen dat het deel uitmaakt zelfs van het klassieke evangelische jargon. Men zou geloven in de Heer Jezus Christus als de persoonlijke verlosser, uw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat zo luidt het jargon, zuster. Ja, u draait, dat komt heel lang mee. We kennen elkaar 50 jaar, hè, heb ik gehoord. Hè. Inmiddels. Nou goed. Maar inderdaad, dat is een persoonlijke zaak. Wij leven in de dagen van De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen uit Johannes 1, maar in het algemeen maar zoveel hem aangenomen hebben. Als het ooit van toepassing was, die uitdrukking namelijk, zoveel hem aangenomen hebben, is dat in onze dagen, want God verzamelt zich een volk uit de heiden. Niet, hij neemt één volk, hij verzamelt zich één volk, zei Jacobus in Handelingen 15. En mijn tante zong het vroeger. Zij worden verzameld uit ieder land. Eén voor één. Ik weet niet waar het lied staat. Ik heb er nog een plaatje van. Ja, prachtig. Maar zo is het inderdaad. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Het gaat er niet om, daar is die kudde. En de Heer wordt aangesteld als of werpt zich op als herder. En zegt, jongens, kom maar mee. Allemaal tegelijk. Helemaal niet. Er staat, de schapen horen zijn stem. Jawel, niet de kudde hoort. De schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name, individueel dus, en leidt ze uit. En zo worden zijn kudde. Want als u en ik de Heer volgen, dan doen we dat logischerwijs samen. In Rotten van Vijf denk ik altijd. Ja, daar lachen jullie om, maar zo liepen ze Egypte uit. Staat er. Bij vijven. In het westen van het land denken ze dan dat het tegen 5 uur liep. Is waar? Ze gingen bij 5 uur naar Nederland. Dat staat er echt. Maar dat was in Rotten van 5. Netjes opgezocht, in groepen van 5. De andere gelegenheid waren groepen van 50, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is allemaal, verwijst allemaal naar onze tegenwoordige 5e bedeling der genade. Inderdaad, ja. Dus, want ik tel niet alleen maar grappen, hè. Nou goed. Maar hij roept zijn schapen bij name, u en ik, en hij leidt ze uit. Zo worden zij een kudde, zo worden zij verzameld tot kudde. En die kudde bestaat dus logischerwijs alleen uit degene die gehoor geven aan zijn stem. En als die kudde de kerk is, bestaat de kerk dus louter uit wedergeboren mensen, die de deur zijn doorgegaan. Toch? En mochten er anderen meegaan, samen op weg. Mochten de anderen meelopen, dan ze zijn niet door de deur gegaan, horen ze toch niet bij de kudde, ook al lijkt het van wel. Ja, ik krijg altijd van die rare ideeën. Ik soms, dan heb ik helemaal niets van aangetafeld, maar soms denk ik, en hoeveel christenen zouden nou eigenlijk gewoon meelopers blijken te zijn? Zonder een persoonlijk geloof. Ik weet niet, dan denk ik altijd, dat zijn er vermoedelijk erg veel. Ik hoop het niet, maar. Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet beoordelen. Hoeft gelukkig ook niet. Het is mijn zaak ook niet. Onze verantwoordelijkheid is dat wij zelf, in de eerste plaats, die stem volgen en dus die herder volgen. Want het is hij die roept. Wij realiseren ons dat dikwijls niet. En we gebruiken de termen ook makkelijk. Hè? Tenminste, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, want ik ben slecht op de hoogte. Maar vroeger dan, hè? De Heer roept u. Ja, dat zegt dan de voorganger. Hè? De Heer roept u, ja. Nou, dat zal dan wel. Maar het is echt realiteit. De Heer zelf, persoonlijk, hij roept ons. Hij is die herder. Hij zoekt ze individueel uit. Dat gaat buiten ons om. Hoewel we er soms in betrokken zijn, kan wel wezen, bij het roepen van anderen bedoel ik, hè. Maar het is in principe de Heer zelf die zijn werk doet en ze bij name noemt. En kom maar mee. En dat, daarna denk ik aan de Heer die zijn discipelen verzamelde, die toch samen een beeld zijn van de gemeente. En hij wees ze gewoon aan en zei, hé, jij daar, meekomen. Toch? Er werden geen afspraken over gemaakt verder. Meekomen, ze deden dat. Meer wordt ons er in ieder geval niet over verteld. En zo hoort het dus ook. Zo ontstaat de gemeente. En dat is wat de gemeente is. Een verzameling van individuele gelovigen die inderdaad verzameld zijn, omdat ze inderdaad stuk voor stuk, als enkelingen, die ene herder volgen. En daarna, binnen de gemeente, hebben wij ook al de verantwoordelijkheid, niet voor de gemeente als zodanig, maar voor onszelf. En daarna voor onze positie in het geheel, dat is wel zo, maar het is voor onszelf een individuele roeping. Wij maken niet deel uit van de gemeente omdat we toevallig Nederlanders zijn, of als kind gedoopt zijn, of wat er maar wezen mag, of toevallig leven in een christelijke cultuur. maar gewoon alleen op grond van een persoonlijk geloof. En wij volgen persoonlijk, individueel, los van ieder ander, onze Heer. Alleen zal blijken dat we daar elkaar vinden. En dat is wat hier gezegd wordt. Zijn schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name. En leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, dan wel uitgeleid heeft uiteraard, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem. Zo hoort het. Je ziet het niet altijd meer zo. In Nederland heb ik dit nog nooit gezien. In Nederland heb ik het altijd andersom gezien. De schapen kenden namelijk al lang de weg, want die moeten elke dag dezelfde route lopen. En dan loopt de herder een beetje achteraan. In functie van herdershond is het dan vermoedelijk om het zaakje een beetje bij elkaar te houden. Maar in de Oosterse landen, in Israël en Jordanië zeker, heb ik het wel degelijk gezien. De herder voorop en de rest erachteraan. Want dat is niet elke dag dezelfde route. En dus de herder voorop, zo hoort dat. Die wijst de weg en de schapen volgen hem gewoon. Ze hebben mij verteld dat de herder daarbij ook fluit moet spelen, maar bij gelegenheden, ze weten waar hij is, of liedjes moet zingen, of weet je veel wat. U bedoelt sokken breien, zuster? Ja, dan horen ze natuurlijk dat geklik van die breipennen. Ja, nou begrijp ik. Ja. Kan ook allemaal. Maar het principe is, de schapen volgen de stem van de herder. Zoveel ervaring heb ik er niet mee, maar het schijnt inderdaad zo te werken. Ze volgen het geluid. In elk geval staat dat zo in de Bijbel. Zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Hoe hij eruit ziet, heeft er niks mee van doen. Ze kennen zijn stem en die volgen zij. En dan staat er ook, maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van die vreemde niet kennen. Maar die vreemde hier uit vers 5 is uiteraard degene die niet inging door de deur en die dus beschouwd wordt als dief en moordenaar uit vers 1. En voor zover wij schapen zijn van deze kudde, volgelingen, discipel is trouwens een aardig woord ter beschrijving van het schaap, volgt de herder namelijk. Voor zover wij volgelingen dan wel discipelen zijn van, schapen zijn van deze kudde, dat wil zeggen van deze herder en deze herder volgen, zouden wij inderdaad niet een ander volgen. Ik vind het wat moeilijk altijd te zeggen, niet omdat ik dat niet geloof dat hier staat, maar juist omdat ik daar absoluut van overtuigd ben dat het zo is. Dat waar wij de Heer echt kennen, zullen wij niet iemand anders volgen? En zeker deze specifieke iemand niet, want die iemand is natuurlijk altijd toch gewoon, populair gezegd, de duivel. In welke gedaante, in welke vermomming dan ook, want dat doet weinig de zaak. Ik ben er stellig van overtuigd. Als we de Heer kennen, oprecht zijn naar de Heer, luisteren naar zijn stem, zullen we meteen merken als iets niet van de Heer is. Dat meen ik echt, dat helpt alle argumentatie nooit tegen. Ik ben natuurlijk nog eens betrokken in argumentatie over Bijbelse zaken. Maar ik moet u zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat die argumentatie in veruit de meeste gevallen geen enkele zin heeft. Om de eenvoudige reden dat als men de Heer zoekt en eerlijk is naar de Heer, is het helemaal geen probleem. De problemen ontstaan pas als men het eigenlijk niet wil en een alternatief zoekt. En een excuus zoekt om de Heer niet te hoeven volgen. Dan volgt maar iemand anders. Heeft altijd met onoprechtheid te maken. En discussiëren met en argumenteren met mensen die onoprecht zijn over de waarheid, ja, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Dus ik hecht daar niet al te veel waarde aan. Daarnaast, begrijp je me goed, wij kunnen natuurlijk problemen hebben met bepaalde schriftgedeelten die we misschien niet begrijpen. En dan kan ik hooguit zeggen wat ik ervan vind, hoe ik het denk, hoe ik het lees, hoe ik het beschouw en op grond waarvan. En dat moet eigenlijk het eind van het verhaal zijn. Dan kunt u weer beslissen, want ik ben het ermee eens of ik zie het niet. Maar de discussie erover in de praktijk heeft gewoonlijk heel weinig zin. Nou goed. Want wij kennen die stem, als het goed is. En vreemden zullen zij geenszins volgen. Dan staat hij, de herder zal ervoor zorgen dat zij geen vreemden zullen volgen, omdat hij zijn kudde bewaakt. Nee, die schapen doen dat gewoon niet. En vreemden zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van die vreemden niet kennen. We hebben terug zijn, een paar hoofdstukken eerder. Waarom hoort gij mijn spraak niet? Waarom begrijp je niet waar ik het over heb? Dat heb je voorgaande hoofdstukken gelezen. En dan gij zijt van uw vader de duivel en dat soort dingen meer. Nou, dan gaat het hier dus eigenlijk ook nog steeds over. Zij kennen de stem dus vreemden niet en zullen hem dus niet volgen. Dan staat er deze gelijkenis, zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Nee, maar het is hetzelfde dat je Johannes 3 leest en de Heer zegt, men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En waarna Nicodemus zegt, hoe kan dat? En dan zegt de Heer, zijt gij de leraar Israël en weet gij deze dingen niet? Dat wisten ze niet. Merkwaardig genoeg. En dat is niet alleen in het Jodendom zo, maar in het algemeen bekende officiële christendom is het precies hetzelfde het geval. Men begrijpt niet waar het echt om gaat. Men probeert buiten de deur om deel uit te maken van zo'n kudde. Ik wil niet zeggen die kudde meteen, want dat is nog maar de vraag. Maar men wil die deur niet door. Men wil wel een Messias, men wil een verlosser, men wil een wereldleraar of een wereldverbeteraar. Men wil van alles, maar men is niet bereid om de deur door te gaan, namelijk om die weg te gaan via onderwerping aan, bovendien aan de Heer. En bovendien een weg die leidt dwars door de dood. Maar ja, wie zijn leven zal willen behouden, zal toch verliezen. En als je het wil behouden, moet je het eerst verliezen, staat er, toch? Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan draagt het sowieso geen vrucht. Vooruitgrijpend dan op nog weer volgende hoofdstukken. Maar dat is inderdaad het idee. Men begrijpt dat niet. En in het christendom ook niet. Ik herinner mij trouwens, was hier in de omgeving, dat ik, dat is een jaar of wat geleden, zeg maar zeggen, hè, heel lang, de discussie kreeg over wedergeboorte. En toen zei iemand met een zwaar kerkelijke achtergrond, die zei, nou ja, dat woord komt maar 3 keer in de Bijbel voor. Zo van, nou ja, laten we dat woord maar buiten beschouwing laten. Want daar kunnen we verder toch niks mee. Het is natuurlijk niet echt waar. Het woord mag dan maar een paar keer in de Bijbel voorkomen, maar de gedachte als zodanig wordt onder vele termen natuurlijk uitgebreid beschreven. En daar gaat het maar om. Die weg moet men, de weg van dood en opstanding, waarbij men sterft officieel voor deze oude wereld en langs die weg, in ieder geval juridisch, van die oude wereld verlost wordt. Om daardoor in een betere positie tot God te komen staan. Ja, ik omzeil nu de term om verzoend te worden met God. Dat had ik niet moeten doen. Dat is de term namelijk. Men zou met God verzoend worden. In relatie met God gebracht worden. Want die relatie is er in deze oude wereld zo zonder meer niet. En als men die zoekt, dat kan. Maar dan moet men der wereld en daarmee ook der zonde en der wet gestorven zijn. Dat is het idee. In navolging van de Heer Jezus Christus. Die, het kan al net, al zijn we kerst alweer voorbij. Het kan al net, die mens werd om te kunnen sterven. En om zo als mens en voor de mens de weg te openen naar die nieuwe schepping die beloofd was. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 7. Jezus dan zeide wederom tot hen, en begon dus weer tot hen te spreken. En zei, voorwaar, zeg ik u, met een dubbel voorwaar, net als bij vers 1, daar heb ik niks van gezegd. Maar voor zover ik het kan zien, elke keer als de Heer dat dubbele voorwaar, amen, staat er gewoon in het Grieks, 2 maal. Als de Heer dat dubbele amen, de dubbele voorwaar uitspreekt, gaat het altijd over onze bedeling. En hij zegt, ik ben de deur der schapen bij deze gelegenheid. Waarna hij alsnog zegt, ik ben de goede herder in vers 11. Dus die twee gedeelten worden dus toch in elkaar geschoven. Maar hij zegt, ik ben de deur der schapen. Hij is namelijk de opstanding en het leven, zoals ik al gelezen heb uit hoofdstuk 11... En anders moet ik lezen uit hoofdstuk 14, dat is ook een aardige. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar de gedachte is dat door hem het nieuwe leven tot stand komt, omdat hij de eerste is. Bovendien, zolang de deur dicht is en dicht blijft en sowieso niet open kan, kun je net zo goed zeggen, er is geen deur. Maar als hij door hem, dan wel voor hem. Maar als hij door hem geopend wordt, kan hij ook zeggen, ik ben de deur. Als ik er niet was, was er ook geen deur. En dat is het jargon, zoals het taalgebruik bedoel ik, hè? Zoals het met name in de boeken van Johannes nou eenmaal gebezigd wordt. En dus, ik ben de deur der schapen. Allen zoveel als er voor mij zijn gekomen, nou blijkt het er niet één te zijn, zoals in vers 1, maar nou meerdere, daar verandert uiteraard niks mee, want de duivel heeft nou eenmaal in alle tijden zijn personeel gehad, misleiders, leugenaars of hoe ze maar heten mogen. We vinden trouwens in de Bijbel talloze figuren die in de praktijk fungeren als voorlopers, dan wel typen van, nou laten we maar zeggen, de antichrist. In de praktijk gewoon allemaal personeel van de duivel, daar komt het op neer. Alle zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. En daarna gaat het specifiek over die schapen, hè? En wie die schapen feitelijk zijn. De schapen hebben hen niet gehoord. De gedachte is dat degenen die horen naar het woord God zich niet lieten verleiden. Ook in het verleden niet en ook in het heden niet. Ik neem er even één voorbeeld, één die we allemaal kennen, hoop ik. Bedacht u van de koning van Babel? In Jesaja 14 is het de duivel zelf, dan wel de antichrist, maar u weet dat ik daar geen verschil tussen maak. Dus in de praktijk gewoon dezelfde. Dat is in Jesaja 14, maar in Daniel 3 is de koning van Babel Nebukadnezar. Die daarna ook zei, dus mijn Babel, dat heb ik gebouwd. Uitdrukking van hoogmoedswaanzin. In navolging van de duivel zelf, die ook als koning van Babel wordt voorgesteld, dus is niks bijzonders, hij werd ook helemaal gek. Dat is de duivel ook eigenlijk hoor, maar vooruit. Hè? Nee, als de vreze des Heeren het begin der wijsheid is, nou, en er is er één die, als er één is die de Heer niet vreest, is hij het, dan kan hij toch niet zo wijs zijn. En niet meteen roepen met de status dat hij zo wijs was, ja, dan zeggen ja, was. Precies. Maar daarna ging het fout. Toch, dat is weer Ezechiël 28. Maar u weet hoe het was met Nebukadnezar, de koning van Babel. Iedereen moest dus voor hem knielen, voor hem buigen, dan wel voor zijn beeld. Het is net of je het over de antichrist hebt, maar ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk zo. Maar er waren er in ieder geval twee of drie of vier. Nou ja, er waren er in ieder geval drie die dat niet deden. Toch? En ze werden bewaard in de verzoeking. Nee, ze werden geworpen in de vurige oven. Maar ze stapten er daarna gewoon weer uit. Toch? Maar ze volgden die stem niet. En toen Elia zei, ik ben maar alleen overgebleven, die uw woord hoort en gelooft. Toen zei de Heer, nou, er zijn er nog 7000. De man was toch even de tel kwijt. Hè? Die waren in groepen van 50 verstopt in spelonken, weet je nog? Zoiets was het, geloof ik, hè? Rotten van 50. Nou, ja, dus nou niet 5, maar 50. Maar er zijn er altijd geweest die daar nooit gehoor aan hebben gegeven. Altijd zo geweest. Leuk is, maar dat is mijn afdeling natuurlijk niet echt. Leuk is dat ik hou van wat men noemt de alternatieve kerkgeschiedenis. Zo noem ik het altijd maar. De gewone kerkgeschiedenis houdt zich bezig met de grote lijnen in de geschiedenis van het christendom. De alternatieve is die kerkgeschiedenis die zich bezighoudt juist met die kleine groepjes die nooit meegingen. Die nooit samen op weg gingen. Die groep is dat, hè? En tot die groepen reken ik mijzelf bij voorkeur. Nergens bij alleen trouw aan het woord Gods. Vanuit het christendom altijd beschouwd als sekten. Soms waren die er ook inderdaad. Dat is nu eenmaal zo. Maar Maar ook degene die helemaal nergens bij horen, gewoon geloofd in het woord God, zijn er ook altijd geweest. Het is nooit wat nieuws. Het wordt soms als wat nieuws beschreven, omdat er soms wat invloed uitgeoefend werd. En dan kwam er weer een kerkscheuring en dat soort dingen meer. Maar in werkelijkheid, die groeperingen waren er altijd al, als je dat tenminste groeperingen mag noemen. Buiten kerkelijke gelovigen, ook in de zwaarste dagen van de Rooms-Katholieke Kerk, ze zijn er altijd geweest. Maar ja, ze worden beschouwd als sekten, dus dikwijls voorkomen ten onrechte, maar vooruit. Maar er waren altijd, in oud-testamentische tijd en dus ook in nieuw-testamentische tijd, die zich gewoon hielden aan het woord van de herder en dus aan het woord des Heren. Hoe moeilijk dat dan dikwijls ook was en wat voor gevolgen dat dan ook had. Zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, tot nog toe, tot op de dagen van de Heer in elk geval. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd, hebben zich niet laten misleiden. En ik moet er nog iets bij zeggen, die wordt iets pijnlijker wellicht. De tegenstelling is natuurlijk in elk geval tussen de Heer en zijn woord en de duivel en zijn leugens. Dat is zo, maar niettemin wordt ook met nadruk binnen dit Johannesevangelie de tegenstelling gemaakt tussen, wat ik dan voor de gelegenheid noem, de ene hoge priester van het nieuwe verbond tegenover al die hoge priesters van het oude verbond. Ik ontleen hem altijd aan Hebreeën hoofdstuk 10. Waar dat staat, er staat ja, onder het oude verbond waren er vele hoge priesters. Maar dat komt omdat ze stuk voor stuk door de dood verhinderd werden te blijven. Hetgeen al impliceert dat dat eigenlijk niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. Maar ja, ze deden het toch, hè. Ja. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Maar het priesterschap van het nieuwe verbond, de hoge priester van het nieuwe verbond, is dat naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7. En daarom is dat wel degelijk sterker en groter dan het oud-testamentische priesterschap. En het idee is dat er dus ook een tegenstelling gemaakt wordt tussen de ene hoge priester van het nieuwe verbond naar de kracht des onvergankelijke levens tegenover de vele hoge priesters of priesters van het oude verbond die dat waren krachtens vergankelijk leven. En zo krachtig is dat dus niet. Bovendien waren zij bedienaars van een bediening des doods, van de wet, die nou eenmaal de prikkel is der zonde, of de kracht is van de zonde, en de zonde is de prikkel van de dood, met dank aan 1 Korinthe 15, zodat bij gelegenheid, dan laat ik het van de andere kant zeggen, als men meent dat men door de wet, en dus door het Aaronitisch dan wel Levitisch hoge priesterschap tot God gebracht zou worden, dat het echt meent, dan heeft men de leugen nagevolgd. Want dat is gewoon niet zo. Nee, de enige moeilijkheid is dan dat u misschien zegt, ja, maar God heeft die wet toch gegeven, heeft dat zo ingeteld. Zeg, ja, maar niet als een bediening ten leven. Bovendien, het is diezelfde God die de wet gaf, die hem ook weer vernietigde, met dank aan eveneens Hebreeën 7. Toch? Het is het waanidee van de mens dat men door de wet zalig zal worden. En als men dat gelooft, dat dat zo is, dan volgt men de leugen. Of met het beeld dat ik vanavond al aangehaald heb, dan eet men van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat zou men doen in gehoorzaamheid aan de duivelslang. Ja, de hofslang klinkt mij te plechtig, dus dat ik het toch maar op een tuinslang hou. Ja. Die begrijp je toch hopelijk. Of we hebben het toch ook al gehad in het verleden over Johannes 3. De ene slang die in de woestijn verhoogd werd tegenover al die slangen op de grond, waardoor men gebeten werd en waardoor men stierf. Dus dat beeld van die ene hoge priester van het nieuwe verbond tegen de vele van het oude verbond. Die oude hadden vergankelijk leven, waren zelfsterfelijk. We hadden een bediening des doods, heet dat. Dus zo kun je hem ook nog lezen. Namelijk, als hier staat, Zoveel er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars, kan dat echt van toepassing zijn op het priesterschap van de wet? Dat heb ik eens nagevraagd aan de Samaritaan. Hoe vinden die? Dat kan niet, want die bestond niet. Het was ook een gelijkenis namelijk. U weet wel, die man, die moordenaar, zijn handen gevallen. En er kwam een leviet voorbij. Wat deed hij? Niks. En we nemen het hem hoogst kwalijk. Verkeerde conclusie. Niks. Waarom niet? Hij kan geen leven geven. Kan daar ook niks aan doen. Wat ook de levieten konden in een levitische positie. Ze konden de mens geen leven geven. En daarna kwam er een priester voorbij, of in de andere volgorde, want dat weet ik nooit meer. Een priester is bovendien toch ook een leviet, dus het maakt me niet zoveel uit. Maar kwam er een priester voorbij, deed ook niks. Waarom? Ja, omdat hij er ook niks aan kan doen. Dat illustreert het. Oude Testament, de wet zal ik maar zeggen, heeft geen boodschap ter verlossing. Niet in zichzelf althans. Kan niet zalig maken. En daarna de Samaritaan, weet je wel. Maar dat kan van buiten de wet. Toch? In ieder geval buiten de Joodse wet. En daar gaat het maar om. Nou goed. Misschien dat we het daar nog over hebben, naar aanleiding van vers 16. Maar zover komen wij vanavond niet. Dus we gaan maar weer terug naar vers 8. Zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Dat zijn niet alleen de bekende tirannen uit de oud-testamentische geschiedenis, om zo te zeggen, maar het kan net zo goed slaan op degenen die de wet dienden. En dat de Heer hen adderengebroed noemde, dat weet u toch, dat weet toch iedereen. Degenen die de wet dienden, gij adderengebroed, dat is een verwijzing naar de tuinslang dus weer. Ja, wat denkt u wat de term anders betekent? Zomaar een scheldwoord? Nee, het wil zeggen dat zij volgelingen zijn van de slang in de hof. En wat deed hij dan? Die zei, je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads en dan word je al schat. Als je maar netjes onder de wet leeft, dan wordt het misschien nog eens wat. Dat is toch wat ze predikten. Daarom heten ze anderen gebroed. Wat is de variant op gij zijt van uw vader de duivel? En als daarna de term dieven en moordenaars gebruikt wordt, ja, lijkt me dat toch niet zo problematisch. Ja. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik moet altijd denken aan de prachtige beelden. Ik vind het gewoon leuk, daarom vertel ik het ook elke keer. Dat beeld uit de Bijbel, dat bij gelegenheid zijn altijd de ezels zoekt, dat weet u toch, hè? Dat vind ik altijd zo prachtig. De ezels. Ze staan natuurlijk bekend als eigenwijze dieren, maar in de praktijk, ze zoeken de vrijheid. Toch? En dan zijn ze dus zoek weg. Precies, maar ze zijn een prachtig beeld van gelovig overblijfsel. In oud-testamentische, maar ook in nieuw-testamentische tijd. Ze laten zich niet vangen. En de gemeente in zijn geheel, in haar geheel moet ik geloof ik zeggen. De gemeente in haar geheel wordt trouwens beschreven als een ezel. Met toch weer een mannetjesezel trouwens. Een jong van een ezelsveulen. Een ezelsveulen, een jong dat nooit een last gedragen heeft. Dat is de gemeente. Nooit dienstbaar geweest is. Tragisch is het dan als gelovigen menen onder de wet te moeten leven. En dus toch dienstbaar te zijn. De essentie van de gemeente is juist dat we nooit dienstbaar waren. Toen wij dienstbaar waren, hoorden we namelijk niet bij de gemeente. En vanaf dat wij van Gods wegen aan de gemeente zijn toegevoegd, zijn wij ook vrij. En vandaar het jong ener juk dragende ezelin, dat wel. De moeder droeg het juk, maar van het jong wordt weer een andere schriftplaats gezegd, heeft nog nooit iemand opgereden. En dat is de gemeente. Altijd zoek, altijd onwillig. En vandaar als de echte christenen zoekt in de kerkgeschiedenis, dan zoek je ze niet in de bestaande institutionele kerken, maar juist daarbuiten. Alleen, dat is het minder bekende deel van de kerkgeschiedenis. Helaas. Nou. De schapen hebben hen niet gehoord. Daarna opnieuw, vers 9. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, wedergeboren wordt door de opstanding van Christus. Door mij ingaat. is de gedachte. Door hem gaan wij in, daarom kan hij zeggen, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Waar men dan ook terechtkomt, men zal geleid worden, namelijk door die herder, is de gedachte. En weide vinden. Want, daar blijf ik volhouden, de bedoeling is niet dat de schapen bij elkaar blijven, of dat men zou kunnen zeggen, kijk eens wat een prachtige kudde. De bedoeling, er is niks meer mis dat de schapen bij elkaar blijven, maar dat is niet het doel. Het doel is dat de schapen weide vinden. En dat in zichzelf heeft twee verschillende doelen. Het een is dat men een voedsel vindt, en het andere is dat men een nederlicht en rust vindt. En de korte versie luidt dan ook, grazige weiden. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. U weet, in gedichten worden de dingen korter gezegd. Dat heb ik van Bos geleerd, hè? Heel compact. En dat is in zo'n uitdrukking ook. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Niet alleen, hij doet mij nederliggen en geeft mij rust, maar ik heb ook te eten. En dat is wat de herder aan de schapen geeft. De schapen die herder horen, zijn stem volgen, vinden zij die rust en vinden zij voedsel. Dat ze dan ook bij elkaar blijven, ja, natuurlijk ja. Maar dat is niet het hoofddoel. Ik moet altijd lachen als ik politici hoor praten. Dus ik let altijd op hoe vaak het woord samen en met z'n allen enzovoorts voorbij komt. Men probeert in elke zin in te persen. Met elkaar, samen, daar hebben ze het altijd over. Dan denk ik, nou, ik weet niet of dat wel zo goed is om dat spulletje bij elkaar te houden. Nou, maar de samen is niet het doel. Dus het doel is dat de Heer ons brengt in de rust en bij het voedsel. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de herder. Daarna voeg ik er meestal aan toe meteen. Dus ik zal u niet teleurstellen dat voor zover de kudde bijeengehouden moet worden, is dat gewoonlijk niet het werk van de herder, maar van de hond. Van de herdershond. Ja. En dus van de vijand. Want de hond is de natuurlijke vijand van het schaap. Let maar op. Een beetje hond, als hij vals wordt, begint die schapen dood te bijten. Komt niet zoveel voor, maar dat is bij gebrek aan schapen natuurlijk. Ja. Maar het is echt zo. De hond is de natuurlijke vijand van de kudde. En de vijand drijft de kudde dus bijeen. Logischerwijs. Maar het werk van de herder bestaat in principe uit iets anders. Hij brengt ons, u en mij, individueel in de rust en bij het geestelijk voedsel dat wij nodig hebben. Dat we daar elkaar ontmoeten is een duidelijke zaak. De avondmaalstafel is daar trouwens ook een prachtige uitbeelding van. De Heer noodt ons tot de maaltijd, tot ons nederzitten, maar eigenlijk, in Bijbelse tijd, aan liggen, want zo heet dat, liggen dus toch, en eten. Waarmee ik trouwens in één keer ook gezegd heb dat de functie van de herder voor de kudde dezelfde is als die van de hoge priester voor het volk. Dus precies dezelfde. Kudde het volk leiden en brengen tot God. De eerste hoge priester die ik in de Bijbel tegenkom, die heette Melchizedek. En dat was de man die voortbracht brood en wijn. Nadat men de deur door was, nadat men de strijd achter zich gelaten had, nadat men de overwinning behaald had, toen verscheen hij op het toneel. En dat is dus weer hetzelfde verhaal. Nou goed, ik laat het erbij. Terug naar vers 9. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En behouden worden of behouden zijn uiteindelijk bestaat uit ingaan, uitgaan, weide vinden. Wat er ook gebeurt, maar weide vinden. Rust en voedsel. En daarna weer vers 10. De dief. Het was enkelvoud in vers 1. Daarna werd het meervoud in vers 8. En nu is het weer enkelvoud in vers 10. Dan is het weer, toch weer eigenlijk de duivel, in persoon. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten schapen halen. Dood dus, hè? Omdat hij stelen en slachten en verderven, in de praktijk dus drie keer hetzelfde, en neemt het leven weg, althans in de praktijk, moordenaar, leugenaar, hoe het heet mag. En daarna, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En wanneer we de stijlfiguur weg vertalen, dan zou het dus staan opdat zij overvloedig leven hebben. Maar het wordt gewoon apart gezegd. En niet met een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord, maar twee keer met een zelfstandig naamwoord. Sterk. Namelijk, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Maar het is gewoon overvloedig leven. In 1 Timotheus heb je ook zo'n uitdrukking. Daar staat dat, of is het 2 Timotheus? 2 Timotheus 1, dacht ik. Waar staat dat de Heer Jezus Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Betekent gewoon, hij heeft onverderfelijk leven aan het licht gebracht. En daarna aan het licht brengen is leven brengen, eigenlijk. In de symboliek in elk geval, dus er staat er wel drie keer. Hè? Onverderfelijk leven, eeuwig leven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. De gedachte is eenvoudig. De Heer ging de deur door. Voor hem werd de deur dus ook inderdaad open gedaan. En voorbij de deur, nadat hij door de deur of door de poort was, was daar eeuwig leven. En hij leidde daarheen degene die zijn stem kennen. Een gelovig overblijfsel. Degene die geloven in het woord Gods worden geleid door die deur, opdat ze eeuwig leven zouden ontvangen. En niet alleen ontvangen, maar ook zouden hebben. Dat wil zeggen dat het eeuwig leven ook geleefd zou worden in de praktijk. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Hè? Het gaat niet maar om eenmaal door die deur te zijn, maar het gaat om wat daarna verder volgt. Ik zou zo zeggen, als men eenmaal door die deur is, dan maakt men deel uit van de kudde. En het gaat er daarna om wat er met die kudde verder gebeurt. Daar zorgt de Heer voor. En dat is ook precies de functie van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Ik zeg altijd, de hoge priester in oud-testamentische tijd, Aaron dus, was er niet opdat men door hem aan Israël zou toegevoegd worden, maar was er opdat men, wanneer men van Israël deel uitmaakte, onder hem zou leven en onder hem God zou dienen. En zoals met de nieuwtestamentische hoge priester hetzelfde. Hoge priester is niet degene die ons verlost of zoiets, of trekt uit deze wereld en toevoegt aan de gemeente. Integendeel, dat doet de Heer wel, maar niet in zijn functie van hoge priester. De functie van de hoge priester is die waarbij hij zorgt voor de dienst aan God en zorgt of verantwoordelijk is voor het volk als zodanig. En dus, de herder is pas de herder als zij voorbij de deur is, als de deur door is. In de opstanding pas, dat staat er ook, hè. Die door de deur ingaat, die is herder der schapen. En ook dan pas. En daarom kan er ook, kan de Heer als die herder ook zeggen, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Niet eens opdat zij het leven krijgen en overvloed krijgen, maar het gaat om wanneer men het eenmaal heeft. Daaruit zou men leven. En in dat verband zegt de Heer dan opnieuw, ik ben de goede herder. De goede herder namelijk, die stelt zijn leven voor de schapen. En hier heb ik altijd wat langer werk bij dit vers. Om de, ja, kan ik niet helpen, is mijn schuld niet. Maar omdat het vers dikwijls gelezen wordt alsof er zou staan, de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. En zolang we daar niet uitkomen, en het verschil niet beseffen, komen we dus nooit uit die nog veel oudere discussie over of bloed nou dood of leven betekent. Dezelfde discussie nou. Zelfs nog een op iets moeilijker niveau. Nee, het is leven uiteraard. En hier staat het ook. Ik stel mijn dood voor de schapen. Hij zegt ook niet, ik sterf voor de schapen. Hij zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. Het is echt niks moeilijks. Want ik zou willen dat ik daar gewoon nu zo overheen kon praten en het verder vergeten. Want het probleem is, als ik er lang over moet doen om het uit te leggen, dan kun je altijd achteraf denken, nou, hij heeft er wel erg lang over moeten doen.